gemeente van Jezus Christus, u en jij hier in de kerk, met vele anderen die buiten het kerkgebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor proponent Zuiderduin uit Voorthuizen. Wekelijks is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Iedereen is daar welkom. Of u behoefte is aan stilte, een gesprek, of rustig eens even kijken, wees welkom. Vandaag zijn er in de diensten twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is de zomerzendingscollecte voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang vanavond is Psalm 64, het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwen op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij naar hun harten wijden zijn naam belijden. Een lied van verblijden in, vertrouwen op, wijden aan en belijden van God. Doe jij mee door vers 10 van Psalm 64 mee te zingen? We wensen elkaar hier, thuis, op vakantie of waar dan ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart tot een eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. De genade zij ons en de vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort door het zingen van Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. De preek zal gaan over Jozef. En deze psalm en deze coupletten gaan ook over Jozef. Vandaar deze keuze. Psalm 105, 10, 11 en 12. Gemeente, doen we nu belijdenis en zingen daarna uit weerklank 237 het gezang God is getrouw. zijn plannen falen niet. Dat heeft alles te maken met het leven van Jozef, maar ook met de preek. Dus vandaar dat we heel bewust voor dit gezang hebben gekozen. God heeft een heilsplan en dat zal hij volvoeren, ondanks alle tegenstand daartegen in deze wereld. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Weeklang 2:37, 1 en 2. Ik hoop dat u met heel uw hart mag instemmen met de woorden van het apostolicum, de apostolische geloofsbelijdenis, die als volgt luiden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen wij de Heer om zijn onmisbare zegen vragen om over deze dienst. Laten wij bidden. Tot u, Heer, mogen wij komen, o Vader, Zoon en Heilige Geest, in deze avonddienst hier op deze plaats, waar uw gemeente samengekomen is en waar u uw gemeente wilt ontmoeten en wilt onderwijzen. Heer, wat is dat een geweldig voorrecht dat wij door deze wereld heen moeten, met allerlei vragen, met allerlei dingen die uit ons hart boven komen, maar dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat u uw woord met ons meegaat, dat u ons wilt onderwijzen en u ons wilt leiden. Wat is het dan heerlijk om naar de kerk te mogen gaan. Het is niet een kwestie van moeten. Want waar liefde is, is het mogen. En dan mogen we het nazingen en zingen met de dichter van Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Wij mogen vanavond hier zijn en u wilt nogmaals uw gemeente ontmoeten. Heer, het is iets van een voorsmaak van de eeuwigheid. Als wij in uw woord lezen dat al uw kinderen straks altijd bij u zullen wonen. En de dichter van Psalm 84 het ook zegt. Dat welzalig hij of zij is die bij u woont en voortdurend u prijst. We worden op de zondag even opgetild boven de gewone dingen van elke dag. En mogen op zondag dingen horen die we in de wereld niet horen, die in de wereld ook niet opkomen, die ook niet uit ons eigen hart opkomen. Maar mogen we dingen horen van de overkant. Zoals u het zelf gezegd heeft in discussie met uw Joodse volksgenoten, Heer Jezus Christus. U zei tegen hen, u kunt mij niet verstaan, want ik kom van boven en u bent van beneden. En dat is ook zo, Heer, wij zijn van beneden en we denken binnen de cirkel van ons eigen kennen, kunnen en redeneren. Verder komen we niet. Maar het wonder is dat u die cirkel doorbreekt. En u laat zien wat er nog meer aan de hand is. Dat u de wereld regeert. U heeft een heilsplan. U heeft een reddingsplan. Net zoals wanneer mijnwerkers onder de grond zitten. Er is een schacht ingestort. Dan kunnen die mijnwerkers zichzelf nooit bevrijden. Maar dan wordt er een reddingsplan opgesteld. Er wordt een schacht geboord. Om bij die vastzittende mijnwerkers te komen, om hen te redden. En dat is nou het evangelie, heren. Wij zijn vastgelopen door de zondeval. De zonde is om ons heen, in de wereld, ver weg, dichtbij, in ons eigen hart. En de dood en de duivel die regeert. Het wordt in deze wereld, in het leven, nooit zoals het zou moeten zijn, zoals het was in het paradijs. Wij kunnen dat niet meer terughalen. We hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We missen de glans van het leven. We missen iets wat we niet onder woorden kunnen brengen. En dat komt omdat we u kwijt zijn. Maar daar blijft het niet bij. Want het evangelie is dat u een heilsplan heeft opgesteld. De Heer Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Om de duisternis te verdrijven. U bent de weg. U bent de waarheid en het leven. U bent gekomen om te lijden en te sterven, uw leven te geven voor zondige mensen zoals wij. Maar u bent ook opgestaan. U bent opgevaren naar de hemel. U zit aan de rechterhand van God. Dat is een mysterie. Ons verstand kan daar niet bij. En u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u zal uw koninkrijk doen komen. En u heeft uw geest uitgestort, waardoor mensen in het hart worden gegrepen. Tot bekering komen en nieuw leven krijgen. Door uw woord en geest maakt gij uw wegen bekend. En mensen krijgen een heel ander bestaan dan het begin. En daar eindigt het niet bij. Al uw kinderen zullen straks delen in de heerlijkheid van God. In uw heerlijkheid, in uw gloria. Als u alles zal zijn in allen. En alles door de vrede zal bloeien. Heer, wij danken u voor dat geweldige heilsplan. En daar gaat het in de preek vanavond ook over. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hoewel wij dat vaak wel denken. Want er staat in de Bijbel dit en er staat in de Bijbel dat. En de profeten hebben dit gezegd en dat beloofd. Maar het komt er dan uiteindelijk van terecht. Zal het wel waar zijn? Zover kan het gaan. Ook in het leven van uw kinderen. Met de aanvechtingen van het geloof. Maar uw plannen falen niet. U bent de God die regeert. Heere, geef dat we dat mogen vasthouden. En dat hij ook ons leven leidt. Ook al zien we dat lang niet altijd. Heere, geef oog voor dat heilgeheim. Wij vragen u zegen over deze dienst. Alle die een taak hebben. Wilt u ons helpen op de kansel om uw woord duidelijk, eerbiedig, met liefde uit te leggen. Geef een luisterend oor. Geef dat we door het woord worden geboeid. Gesterkt, bemoedigd en getroost in het strijdperk van dit leven. Heer, geef de duivel geen kans. Dan geef dat we als rijk gezegende mensen straks uw huis mogen verlaten. En misschien het tegen elkaar mogen zeggen. De Heere was aan deze plaats. Heere, wilt u ons die zegen ons niet onthouden, maar genadig schenken. We hebben dat niet verdiend. Dan wilt u ons gebed horen en verhoren om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is Genesis 45, de versen 1 tot en met 15. Prachtig gedeelte. 45, 1 tot en met 15. Genesis 45 vers 1, dat begint met het woordje toen. En het woordje toen slaat terug op het vorige hoofdstuk, waar wij lezen dat Juda een vurig pleidooi houdt voor Benjamin, die als slaaf in Egypte dreigt te worden vastgehouden. En dan zegt Juda van, als dat gebeurt, dan weet mijn vader helemaal geen raad meer. Die man heeft al zoveel verdriet gehad vanwege het gemis van die ene zoon. Dit kan hij er niet bij hebben. En als je dan als slaaf moet blijven, neem mij dan maar als slaaf. Laat hem alsjeblieft naar zijn vader teruggaan. Ik stel mij borg voor mijn broer. Dat is een prachtig stuk als je dat leest. En na dat pleidooi van Juda, dan lezen we toen, Genesis 45 vers 1, kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. En er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leef mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd. En laat jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God, hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Gozen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. En ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben, haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde, terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en huilde met hem. En daarna durfde zijn broers met hem te spreken. Tot zover de schriftlezing, de teksten voor de prediking, de versen 7 en 8. Waar eigenlijk tot twee keer staat dat niet de broers Jozef naar Egypte hebben doen komen, maar dat God hier een plan heeft, een plan had en dat anders al geleid heeft. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft me aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Tot zover de lezing van de schrift en ook de lezing van de tekstwoorden. Voordat wij hierover gaan spreken, gaan we eerst zingen van de prachtige Psalm 119, de versen 5 en 10. Waar wij zingen, ik zal de eerste regel even voorlezen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Jozef was 17 jaar, zegt men, in ieder geval nog geen 20, toen hij in Egypte terechtkwam. En het is heel bijzonder hoe hij daar geleefd heeft. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren? En vers 10 vind ik ook geweldig. Jozef was een vreemdeling in Egypte. Ik ben hem hier een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon, uw woord op reis mij niet ontbreken. Prachtig lied, een prachtige psalm. 5 en 10 van 119. Gemeente, er staat in de Bijbel een prachtige tekst. Ja, er zijn er zoveel. Maar goed, één tekst licht ik er even uit. En dat is de tekst die als volgt luidt. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Dat vind ik een geweldig mooie tekst. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Toen ik jong was en nog niet wist wat ik met mijn leven aan wilde, heeft die tekst voor mij heel veel betekend. Ik heb er heel vaak aan gedacht. Ook in het gebed de Heere voorgelegd, dit prachtige woord. Nu kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, die tekst is mooi. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. U zegt, een mooie tekst. Als alles een beetje meezit in je leven. Als een aantal idealen gerealiseerd zijn. Maar wat moet je met deze woorden, als het in je leven heel anders is gegaan dan je had gedacht, verwacht, gehoopt en gebeden? Dan wordt het wel een moeilijke tekst. Van waarom? Ik heb geprobeerd goede keuzes te maken, maar het is allemaal heel anders uitgepakt dan ik ooit had gedacht. En waarom heeft de Heer die weg zo van mij geleid? Daar heb ik moeite mee. Dan denk ik dat deze tekst zeker van toepassing is op het leven van Jozef. Ik vind de geschiedenissen van Jozef, dat vond ik als kind al, een van de mooiste geschiedenissen. Mijn moeder las voor uit de kinderbijbel. En vaak zeiden we als jongens, want we hadden een groot gezin, alle jongens aan tafel. Soms zeiden we als we heel veel dingen te doen hadden, van, maar niet te lang vanavond, want we moeten dit en we moeten dat. Maar als mijn moeder las over Jozef die zijn broers ontmoeten, toen zeiden we, lees dan maar even door. Zo mooi. Zo mooi. Een fantastische geschiedenis. Ik vind het nog steeds, als ik het lees, echt ontroerend. Nu gaan we erover spreken vanavond. Over Genesis 45, de versen 7 en 8. Dan spreken we eerst over de achtergrond van de tekst. Dan spreken we over de inhoud van deze woorden. En tenslotte, in de derde plaats, gaan we zien hoe Jozef een type is van de Heer Jezus Christus. Jozef toonde messiaanse trekken in zijn leven. En dat is geweldig als je iemand tegenkomt, of je kent iemand die iets messiaans over zich heeft. Dat is Jozef. Achtergrond, inhoud van de tekst en Jozef, type van de Heer Jezus. U weet het. Jozef was een zoon van Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. We lezen in de geschiedenis dat hij helemaal gek was van Rachel. U weet dat hij ook bedrogen werd door Laban, dat in de huwelijksnacht hij geslapen had met Lea en niet met Rachel. En toch hield hij veel meer van Rachel dan van Lea. Rachel moet ontzettend knap geweest zijn. Ja, ze had wel een lastig karakter. Dat kan natuurlijk, dat je heel knap bent. Dat de buitenkant perfect is, maar die binnenkant, dan markeert het een en ander aan. Nou is het zo dat in onze wereld die buitenkant veel belangrijker is dan de binnenkant, althans je krijgt die indruk. Maar Rachel was voor Jacob wel lastig, ze was wel knap. Maar het was niet altijd een gemakkelijke vrouw. Lea kreeg veel kinderen, en Rachel niet, en dat nam ze Jacob kwalijk. Maar Jacob zegt, ik ben God toch niet, ik kan toch niet het leven geven en maken. Met andere woorden, hou je nou een beetje koest, want ja, ik kan het ook niet helpen. Uiteindelijk, dan raakt Rachel ook zwanger. En ze baart haar eerstgeboren zoon en ze geeft aan de naam Jozef. En weet u wat de naam Jozef betekent? Dat betekent, mogen de Heere toevoegen. Oftewel, de naam Jozef was een gebed. Ze kregen een jongetje, een zoontje, wilde nog graag een zoontje. Nou, dat heeft ze gekregen. Alleen, dat liep niet goed af. Dat kind heeft ze nooit zien opgroeien. Rachel was in verwachting van haar tweede kind. En toen kwam het moment van de geboorte. En waarschijnlijk had ze geen kracht genoeg om te baren. Verschrikkelijk iets is dat. Dat een vrouw in verwachting is en dat loopt dan zo af. En ik kan ze dan net zeggen, tijdens die baresnood, ze is al stervende. Is wat, hè? Stervende. En nieuw leven voortbrengend. Een tegenstelling. Dan zegt ze nog net tegen Jacob, noem dat jongetje maar Benoni. En dat betekent zoon der smart. Maar Jacob denkt, ja, dat kan ik toch niet maken om dat jongetje met die naam op te zadelen. Als ik later iemand vraag, joh, hoe heet jij? Benoni, zoon der smart. Daar begin ik niet aan. Jacob zegt, ik maak er Benjamin van. Ondertussen sterft Rachel en Jacob geeft die naam Benjamin aan het jongetje wat zijn moeder nooit gekend heeft. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. Dat klinkt heel wat beter. Jacob is dol op die jongens. En dan snappen die kinderen van Lea natuurlijk ook wel. Eigenlijk had Jacob 4 vrouwen. Rachel, zijn lievelingsvrouw. Lea. Die baren veel kinderen. Hij had ook 2 bijvrouwen. En Gad, Azer, Dan en Naphtali waren kinderen van die bijvrouwen, als ik me niet vergis. En al die jongens die voelden natuurlijk haarscherp aan dat Jacob die 2 jongens van Rachel voortrok. En dat zette kwaad bloed. En als je dan beseft dat die hele clan bij elkaar zat op een kluitje, de pater familias, Jacob, met die vrouwen en die kinderen, en dat sprak met elkaar en dat roddelde over elkaar, je wil nagaan hoe dat ging, gaf ruzie en spanning. Later horen we Farao tegen Jacob, Farao vraagt aan Jacob, hoe oud bent u nu eigenlijk? Dan antwoordt Jacob, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren van mijn vreemdelingschap, van mijn leven geweest. Jacob heeft het niet altijd makkelijk gehad. U kent de geschiedenis. Jozef werd verwend door zijn vader. Hij droomde de een na de andere droom. Vertelde dat aan zijn broers. Dat ze later voor hem zouden buigen. En die jongens dachten natuurlijk, dat had je gedroomd, maar er komt niks van in. En als er iets verkeerd gebeurd was door die jongens, dan ging hij naar zijn vader om het te vertellen. Kortom, allerlei ingrediënten die ervoor zorgden dat Jozef gehaat werd. Zonder dat die haat goed te praten valt, uiteraard. En dat er op een gegeven moment stuurt Jacob zijn zoon Jozef naar Dothan, omdat hij benieuwd is naar hoe het gaat met die jongens. En dan komt hij aan en dan zien die broers, zien Jozef aankomen. En dan lezen we in Genesis 37 vers 20 letterlijk. Kom aan, laat ons hem doodslaan. En hem in een van deze putten, kuilen werpen. Verschrikkelijk, hè? Als broers wel eens ruzie hebben, ja, dat is vrij normaal in een gezin. Het is niet leuk, maar dat hoort er wel een beetje bij. Maar dat de haat zo intens is, dat je het liefst je eigen broer uit de weg ruimt, is wel vreselijk. En dat is voor ouders ook verschrikkelijk als kinderen ruzie hebben of elkaar niet meer willen aankijken. Of nog erger, vreselijk. Ruben, de oudste, voorkomt het ergste. Jozef wordt verkocht als slaaf. En die brengt de ene zonde, de andere zonde mee. Ze gaan vader Jacob bedriegen. Ze nemen zijn mooie mantel af. Ze dopen dat in bloed. U kent het verhaal, de geschiedenis. En ze gaan naar Jacob en zeggen, ja, jammer. Jozef is vast verscheurd door een van de roofdieren. Kijk maar. Nou ja, Jacob gaat door de grond. Die kan dat helemaal niet verwerken. Verschrikkelijk. Jozef werd verkocht door zijn eigen broers. Nog geen 20 jaar. En hij komt in Egypte. Iets voorstellen zeg. 17 jaar. Kom je in Egypte, nou ik weet niet of je iets van Egypte weet. Het was natuurlijk een hele vooraanstaande cultuur destijds. Met ontzettend veel goden. Godsdienst, overal waren godsdienstige dingen. Godenbeelden. En dan kom je in dat Egypte. Als jonge jongen van 17 of 18 jaar. Hoe hou je het daar vol? En toch lezen we het, die Jozef doet het daar heel erg goed in Egypte. En hoe komt het dan? Nou, er is één geheim in het leven van Jozef. En dat is het geheim dat we lezen een aantal keren, dat God met hem was. En dat de Heere Jozef zegende. Een gemeente, als God met je is, en ik hoop dat u dat ook mag beleiden, en dat u mag zingen, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze troost nabij. En Gods naam betekent, ik ben die ik ben, ik ben erbij. U gaat niet alleen door het leven, als kind van God, als christen. Maar je mag weten, God gaat met u mee. Dat was het geheim van Jozef. En God was met hem. Maar geloof me niet, dat als God met iemand is, dat het leven altijd makkelijk is. Integendeel, lees de Bijbel maar op na, het leven van Mozes, van David, van Paulus, noem maar een aantal mensen. Die mensen hebben het zo ontzettend moeilijk gehad. Gods kinderen moeten leren door veel verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk van God. Ik meen dat het Psalm 34 is, waar we zingen, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die allen redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Een aantal dingen vallen op in het leven van Jozef. Ik noem er nu alvast een aantal en straks nog een aantal. Jozef komt terecht in een hele religieuze wereld. Met zichtbare goden. Maar Jozef blijft trouw aan de onzichtbare God van de vaderen. Ongetwijfeld heeft Jacob over die God verteld, anders kan het toch niet. Wat is dat belangrijk, dat ouders al jong met de kinderen spreken over God, over de Heer Jezus Christus. Hij wordt ook verleid door de vrouw van Potifar op een bepaald moment. En als hij dan verleid wordt, zegt die jongen van 17, 18, nog geen 20 jaar, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Bijzonder is dat, dat Jozef dat zegt. Nog geen 20 jaar en dan deze belijdenis. U weet ook net als ik hoe er tegenwoordig omgegaan wordt met seksualiteit. Ook door heel veel jongeren. Het bederf van het beste is het slecht. Moet je daar eens in deze tijd mee aankomen? Met deze belijdenis van Jozef, die door die vrouw van Potifar verleid wordt en nee zegt, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God, bijzonder. De vrouw van Potifar is teleurgesteld dat hij niet ingaat op haar avances. Ze liegt alles aan en bij elkaar en de beloning voor Jozefs standvastigheid is de gevangenisstraf. Moet je eens voorstellen, hè? Zo'n gevangenis in Egypte. Ja, hoe zal dat eruit gezien hebben? En dan niet 1 dag of 10 dagen. Jozef kwam er wel in terecht. Totdat uiteindelijk de schenker Jozef nodig heeft. Omdat Farao een van zijn dromen vergeten is. Laat staan dat hij de uitleg van die dromen weet. Jozef vertelt de droom. Hij wordt onderkoning. Hij krijgt een hoge positie in Egypte. Trouwt met de dochter van een of andere, ja, van Potifera. Een priester ergens. Eerst dacht ik, het is de dochter van Farao. Maar ik las later dat het een dochter van een of andere priester was. Heel bijzonder. En krijgt een nieuwe naam. Zasnat Paanea. Oftewel de prachtige naam. De bewaarder van het leven. En dan komen die broers, gedreven door de honger. Jozef had zich verborgen. De jongens hebben niks in de gaten, wanneer ze voor het eerst bij Jozef komen. Hij had Simeon als gijzelaar vast. Dan gaan ze terug naar vader Jacob. En dan zegt hij, Jozef, dan moet je de volgende keer, als je er weer omgaan komt, moet je Benjamin meenemen. Nou ja, vader Jacob, die zegt, piek er daar niet over. Ik ben al 1 zoon van Rachel kwijt, mijn lievelingsvrouw. Zij is overleden. Ik heb nog 1 zoon die mij aan haar herinnert. Die Benjamin gaat niet mee. Nou, Dat was wat tegen het zere been van die broers. En om een lang verhaal kort te maken, die jongens zeggen tegen hun vader Jacob, nou, het is van tweeën één, of we sterven van de honger, of Benjamin gaat mee. Nou ja, Jacob had geen keus. En Benjamin doet mee. En dan komt Benjamin en Jozef, die nodigt de jongens uit en zet ze aan de tafel, allemaal op leeftijd, hè. En Benjamin die krijgt een bijzondere plaats, krijgt er veel meer eten dan de andere jongens, om te kijken, zijn ze nou jaloers, ja of nee. En dan gaan de jongens weg naar huis, opgelucht, Benjamin mag mee, Simeon mag mee. En dan komt de stoet uit Egypte, die zeggen, er is een beker gestolen. En dan gaan we eens kijken waar die beker te vinden is. En die blijkt dan net te zitten in een zak van graan die Benjamin meenam. En Benjamin moet terug. En Jozef doet heel boos. Dan moet Benjamin als slaaf hier blijven voor straf. Dan ben ik zo goed geweest. En dan steel je een van mijn mooiste bekers. Dat zal ik je betaald zetten. En dan komt Juda opzet. Die vroeger zei, wat hebben wij er voor baat bij als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Israëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En nu wil diezelfde Juda, die toen dat zei, toen Jozef verkocht werd, zijn leven geven voor Benjamin. Die Juda is totaal veranderd. Opvallend is trouwens dat Juda de hoofdrol krijgt in de geschiedenis van Israël. We spreken over de Joden. En het woord Jood heeft te maken met Juda. Niet met een van de andere broers en zonen van Jacob. Maar Juda is de man, hè, in de geschiedenis uiteindelijk. Hij wil borg zijn voor Benjamin. Totale verandering heeft zich voltrokken in het leven van Juda. En na dat vurige pleidooi, dan maakt Jozef zich bekend. Dan komt het moment dat Jozef zich niet meer kan bedwingen en zich bekend maakt. En vraagt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Opvallend is trouwens in de geschiedenis dat Jozef heel vaak aan zijn vader gedacht heeft. Daar is je nooit van losgekomen. Jarenlang van huis, in Egypte. Hoe zal het met vader zijn? Leeft mijn vader nog? En de broers, die stonden naar de grond genageld. Ze konden niet antwoorden. Ze waren verschrikt. En ze wisten geen raad met deze situatie. Maar Jozef probeert hen gerust te stellen. Zoals later de Heer Jezus deed, als hij mensen ontmoette die bang waren. Vrees niet. Ik heb wel eens gelezen dat 365 keer het woord vrees niet in de Bijbel staat. Voor elke dag heen. Ik heb het nooit nageteld. Maar ik geloof dat iemand, bij wie ik het was, dat die man wel gelijk heeft. Die dat nagekeken heeft. Vrees niet. En dan heeft Jozef het woord. Wees niet bedroefd. Wees niet bang. En dan komt die tekst. Die prachtige tekst vind ik dat. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Om voor jullie een overblijfsel. Heel veel mensen kwamen om door hongersnoten. Maar de nakomelingen van Jacob niet. Om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd. Maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao. Als heer over heel zijn huis. En als heerser over heel het land Egypte. Jozef spreekt vanuit een hele diep gewortelde geloofsovertuiging. De mens overdenkt zich, het hart van de mens overdenkt zijn gang. Het hart van de mens, ja, mensen die maken keuzes, nemen een beslissing. Maar uiteindelijk is het God die onze gang bestuurt. En dat klinkt hierdoor. Hij spreekt helemaal niet over de menselijke kant van het gebeuren. Laat staan dat Jozef God de schuld geeft van zijn terechtkomen in Egypte. Hij bekijkt de dingen van Gods kant. Wat is dat knap? En wat is dat de genade als je dat kan? Natuurlijk bleven die broers verantwoordelijk voor wat ze hadden gedaan. Maar dwars door hun handelen heen ziet Jozef de machtige hand van de Heere die de geschiedenis leidt. Zijn plannen falen niet. De hart van de mens overdenkt zijn weg. Maar de Heere bestuurt zijn gang. Gods wegen, gemeente, zijn ondoorgrondelijk. Misschien zegt u dat ook wel eens tegen uzelf. Of als je een geestelijk gesprek voert met iemand die u goed kent. En zegt, ik snap van mijn leven helemaal niks. En misschien bent u wel teleurgesteld. Hoe de dingen zijn gegaan, dat is een worsteling waar een mens mee toppen kan. Zo moedeloos van kan zijn. Als het niet gegaan is zoals je had gedacht en verwacht. Waar je intens naar verlangd hebt. Het is anders gelopen. En dan toch te mogen weten, God leidt ook uw leven. Hij leidt ook mijn leven. Ja, op een onvoorstelbare, verrassende manier. En misschien is het al gebeurd dat je zegt, er zijn dingen in mijn leven gebeurd die ik vroeger nooit had gedacht. Ik had nooit gedacht, vroeger als kind, dat ik later ouderling zou worden. Bijvoorbeeld. Dat ik diaken zou worden. Kerkrentmeester. Zondagsschooljuf. Of noemt u maar op. Als vroeger tegen mij iemand zou hebben gezegd, jij komt later op de kansel, had ik gezegd, onmogelijk. Om een aantal redenen, die ga ik niet noemen. Onmogelijk, dat bestaat niet. Een gemeente wat voor ons niet bestaat, kan voor God wel bestaan. Dat is nou het verrassende. God leidt het leven van zijn kinderen vaak op een onvoorstelbare, verrassende manier. Jozef heeft letterlijk en figuurlijk meerdere malen in de put gezeten. En ik denk dat hij op dat moment nooit gedacht heeft aan zijn dromen van vroeger. Dat iedereen nog eens een keer voor hem zou buigen. Helemaal, het was heel ver weg. En God was met hem, maar dat heeft hij ook al lang niet altijd gemerkt. Helemaal niet. Er vallen nog een aantal dingen op. Ik noemde u een aantal dingen net en ik zei, ik heb er nog een aantal voor u. Dat ga ik nou noemen. Een aantal punten die opvallen in het leven van Jozef. Weet je wat me opvalt? Dat Jozef heel veel teleurstellende dingen heeft moeten meemaken in zijn leven en toch niet onverschillig is geworden. Ik denk, en dat zeg ik niet met trots, maar als het mij overkomen zou zijn, dat ik misschien zo onverschillig zou geworden zijn, dat ik had gedacht of gezegd, dan kan me allemaal niks verschelen, dan doe ik alleen wat mijn hart me ingeeft, en verder niet. Dat wil ik nergens mee te maken hebben. Dat is verharding en onverschilligheid. En die verharding en onverschilligheid hebben nooit vat gekregen op het leven van Jozef. En dat is de genade van God, als hij daarvoor bewaard is. Tweede punt. Jozef klemde zich vast aan de God van de vaderen, de onzichtbare God, die zich aan Abraham, Isaac en Jacob bekendgemaakt heeft. Derde punt, heb ik zojuist ook al gezegd. Toen de vrouw van Potifar hem verleidde, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Volgende punt, Jozef wilde geen staatsbegrafenis in Egypte. Maar hij beval zijn broers dat als het volk op weg zou gaan naar het land van de belofte. Wat een geloof, hè? Zit je in Egypte. Het volk krijgt het later zwaar te verduren. Onder die farao die het volk eigenlijk kwijt wilde. En de uittocht was al ver weg. En Jozef zegt, als je nou gaat naar het land van de vader, dan moet je mijn gebeente meenemen. Ik wil daar begraven worden en niet hier. En terwijl hij getrouwd was met die Asnat, een Egyptische prinses, twee kinderen kreeg, Efraïm en Manasse, die zijn waarschijnlijk wel in Egypte begraven, maar Jozef dient, ik ben uw heer een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon uw woord op reis mij niet ontbreken, gemeente. Wat is dat dan geloven? De apostel Johannes zegt, de wereld ligt in het boze, Dat voel je overal om je heen. De wereld is zwaar van goddeloosheid. Daarom is het zo moeilijk om als christen in deze wereld te leven. Maar God heeft ons verstand gegeven de waarachtige te kennen. En als dat zo is, dan zijn we vreemdeling hier beneden. Ik hoop dat u dat ook bent. Schitterend om te zingen. Ik vond het echt geweldig net. U zong en ik zong ook mee. De orgel speelde prachtig, prachtige psalm 119. Ik ben uw Heer en vreemdeling hier beneden. Laat u gewoon uw woord mij op reis, mij niet ontbreken. Wat zou ik zijn zonder het woord van God? Die gids, als ik die zou moeten missen. Het is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Het gemis van zulke glans zal voor mij een eeuwige nacht baren. Dat zingt die dichter ook van Psalm 119. Zo'n voorname positie. Onderkoning. Geen staatsbegrafenis. Maar zijn gemeente moet mee naar het land wat God en Abraham heeft beloofd. Dat is geloof. Nog een punt. Jozef begint te huilen. Als hij zich bekend maakt aan zijn broers. Gemeente, een kind van God raakt zijn of haar stenen hart kwijt. Men krijgt een vlezen hart wat gevoelig is voor God en goddelijke zaken. Toen Josia, de koning van de reformatie, de wet van God hoorde voorlezen, werd hij week van hart en zette de reformatie voort en door. Het steenhart verdwijnt uit het leven van een kind van God. En een vlezenhart komt ervoor in de plaats. Nog een punt. Jozef neemt geen wraak op zijn broers. Nu had hij zijn kans schoon kunnen zien. Nu zal ik het jullie betaald zetten. Ik krijg nu de kans om af te rekenen met jullie. Geen sprake van. Hij vindt in gunst. En niet in wraak zijn lust. Oftewel, als ik het vertaal. Hij beleeft er plezier aan. En vreugde aan. Om de jongens hun zonde te vergeven. Want de liefde is de motor van het geloof. En zo is Jozef. Ik loop alvast vooruit op het derde punt. Een type van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus werd gekruisigd. Hij stierf, stond op. En daarna nam hij geen wraak. Maar zijn geest werd uitgestort. En mensen kwamen tot bekering. Het laatste punt. Ik zei het al. Ik herhaal dat. Het geheim van Jozef was. God was met hem. Maar gemeente geloven niet dat Jozef dat altijd gemerkt heeft. Ik hoop dat u ook mag zeggen. God gaat met mij. Maar u merkt dat lang niet altijd. Het geheim dat God zijn kinderen draagt en schraagt is niet afhankelijk van de vraag of wij dat ook ervaren. Dat zou niet best zijn. Maar geloof is amen zeggen op Gods woord. Eén ding weet ik, dat God met mij is. Uw dierbare gunst is mij altijd bijgebleven. Jozef overwon het kwade door het goede. En is ervan overtuigd dat God de daden van zijn broers, die afkeuringswaardig zijn, gebruikt heeft om zijn heilsplan te voltooien. God had rijke beloften gegeven aan Abraham en telkens dreigde er niks van terecht te komen. Maar God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. God zorgt er zelf voor dat het volk uit Abraham gesproten en geboren, waaruit de Messias zou komen, niet zal omkomen, ook niet door honger, maar in leven zal blijven. Door hem, die ze aanvankelijk hadden gehaat en doodgewenst. En Jozef is een God op die post gesteld, om de nazaten, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob in leven te behouden. Voor de grote verlossing. En ze komen bij het laatste punt, dat Jozef een type is van de Heer Jezus Christus. Jacob stuurde zijn zoon naar die broers. God stuurde zijn zoon naar deze wereld. Hij heeft verklaard wie God is. Als we God willen leren kennen, moeten we naar de Heer Jezus luisteren. Hij is het woord wat vlees geworden is. Hij is de weg, hij is de waarheid en het leven. En die broers hebben geroepen tegen Jozef: weg met hem. En dat hebben ze ook gezegd met de Heer Jezus: weg met hem die gezegd heeft, ik ben de weg. Weg met hem die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Weg met hem die gezegd heeft, ik ben het leven. De vijandschap kwam openbaar. En de mensen hadden de duisternis liever dan het licht, de leugen liever dan de waarheid, de geestelijke dood liever dan het geestelijk leven. Jezus stierf aan het kruis, hij stond op. De geest werd uitgestort, hij voerde op de hemel en daarna werd de Heilige Geest uitgestort. En Petrus, geïnspireerd door de geest, houdt een vurige preek. En die preek eindigt met de beschuldiging: zo weten dan zeker het hele huis van Israël wat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En Jozef zegt: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Hoort u de overeenkomst? En die mensen werden verslagen van hart. En ze vroegen zich af: wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En Paulus zegt: je moet je laten dopen, omdat je zonden vergeven zouden worden. En zo gaat Paulus zelf later naar Damascus om christen uitroeien. Maar hij wordt gearresteerd, stilgezet op die heilloze weg. Ik ben Jezus die u vervolgt. En dan komt Paulus in verlegenheid. Wie zijt ge, Heere? Wat wilt gij dat ik doen zal? Als de geest ons verstand verlicht, dan gaan we ontdekken dat we vanuit onszelf verloren zondige mensen zijn. Dat de toren van God op ons rust. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we wederom geboren worden. Dan hebben we ontdekkende genade nodig. En moeten we het met Revius zeggen: tijd zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nee. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng, daarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geestel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Revius had het begrepen. Paulus had het begrepen. De broers van Jozef hadden het begrepen. De mensen die geraakt werden door de Pinksterprediking. En Paulus ook: ik ben de grootste van de zondaren. En het levensmotto van Paulus was: door de genade Gods ben ik die ik ben. Ik las de bekendmaking van Jozef aan zijn broers, was niet anders dan de doorbraak van het evangelie, de blijde boodschap van het heil voor het oor en het hart van de broers. Die broers waren verwonderd en verbaasd dat Jozef geen wraak nam. Maar de motor van zijn geloof bleek de liefde te zijn. En dan vind ik het prachtig, gemeente. Jozef vergeeft de misdaden van zijn broers. Wij geloven in de vergeving van de zonde om Jezus wil. Maar daar blijft het niet bij. Want een oprecht gebed om de vergeving van de zonde gaat gepaard met een intens verlangen om heilig te leven tot eer van God. Het is rechtvaardiging van de goddelozen. Het leven in heiligmaking. Het afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Maar daar eindigt het ook niet bij. Een kind van God weet van rechtvaardiging, vergeving, van vernieuwing, maar ook van het straks delen in de heerlijkheid van God. Jozef zegt tegen zijn broers, nadat hij zich bekendgemaakt heeft en zonde vergaf, hij zegt: dan moet je naar huis gaan, dan moet je je vrouw halen, je kinderen halen, mijn vader halen, en dan moet je met z'n allen hier komen. Dan laat ik jullie wonen in het beste deel van Egypte. Dan mag je delen in mijn heerlijkheid. Nou, dat vind ik toch geweldig, of niet? Zo mooi. Kom maar dichterbij. Dan zal ik straks, als jullie hier mogen wonen, zal ik bij jullie zijn en jullie bij mij. De zonde drijft mensen uit elkaar. En de genade brengt mensen bij elkaar. Zo mooi. Het leven van Jozef. Hij vergeeft zijn broers en nodigt ze uit om te komen leven in Egypte. En ze zullen delen in het meest voortreffelijke van Egypte. Ze zullen delen in zijn heerlijkheid. Gemeente, we gaan naar de afronding van de preek. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn gang. Gods kinderen hebben dikwijls een moeilijk en aangevochten leven. En moeten leren door veel verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk van God. Soms gaat het doorleiden tot heerlijkheid. Dat was met Jozef zo. Dat was met Christus zo. Het lijden van Christus werd gevolgd door de opstanding. De hemelvaart, de uitstorting van de geest, zit aan de rechterhand van God. Hem is gegeven alle macht en hemel en op aarde. En we lezen in de brief aan de Filippenzen. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hoe zal dat zijn, gemeente? Dat er een moment komt dat alle knie zich zal buigen voor de Heer Jezus Christus. Ik wilde dat dat moment al heel snel aanstaande was. Ik verlang naar de doorbraak van het koninkrijk God, want ik ben de zonde zo vreselijk moe. De zonde ver weg, die oorlogen en die dreiging en de geweld, de leugen en bedrog in de wereld. Ik ben de zonde in mijn eigen hart zo moe. Ik verlang naar de doorbraak van het koninkrijk Gods. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht, twist of rok zullen verdwijnen. Alles zal door de vrede bloeien en de mensen zullen de oorlog niet meer leren. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Als je een vreemdeling hier op de aarde bent door genade, verlang je naar die toekomst, dat kan niet anders. Door lijden tot heerlijkheid, bij Jozef, bij de Heere Jezus. Nog één ding, met een vraagteken, misschien ook het volk Israël. Het volk Israël heeft intens geleden, de geschiedenis door, tot en met de Tweede Wereldoorlog, 6 miljoen Joden vermoord. Hè? En 3 jaar later werd de staat Israël opgericht. Wat zal Israël nog betekenen in de komende wereldgeschiedenis? God weet het. Het zou kunnen zijn, ik zeg het voorzichtig, dat ook dat volk door lijden tot heerlijkheid komt. God weet hoe. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar hij voert zijn heilsplan uit. Een reddingsplan. Want we zijn in nood. We kunnen onszelf niet redden. We zijn in de greep van de zonde en de dood en de machten van de boos. Maar God heeft een heilsplan. Hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Amen. We zingen van Psalm 85 vers 1. Hij vindt een gunst en niet een wraak zijn lust. 85 vers 1. Gemeente, we gaan bidden en danken. Heer, we mogen u danken voor deze dienst. Dat we samen ons mogen richten tot u in de gebeden. Samen mogen zingen. We zingen niet alleen voor onszelf, maar ook met degene die naast ons zit. Wat is dat heerlijk om zo in de kerk te mogen zijn, als we van harte de psalmen, de liederen mogen meezingen. Wat kan er veel van uitgaan. Wij danken u, Heer, voor deze weldaad. We danken u voor het woord wat we hebben gelezen. Die bijzondere geschiedenis van Jozef. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar u heeft een plan. Ook met uw kind. En het plan van u kan wel eens heel anders zijn dan wat wij hadden gedacht en gewild en gebeden. En dan toch eens willend te worden met u. Te zeggen, God is recht en al zijn weg en werk. Heer, er is genade voor nodig. We danken u voor het woord wat klonk. We danken u voor het evangelie. Jozef vergaf zijn broers zijn misdaden. En deed ze delen in zijn heerlijkheid. Dat doet de Heer Jezus ook. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Opdat gij straks daar zal zijn waar ik ben. De zonde zorgt voor verwijdering. En de genade zorgt voor een verbinding. Heer, dank dat we het woord mochten spreken. Geef dat het mocht overkomen. De diepe geheimen zijn zo moeilijk te vertolken. Het geheim van de genade. Maar geef dat de Heilige Geest het woord verder brengt tot op de bodem van ons hart. En dat we als gezegende mensen bemoedigd de kerk straks mogen verlaten. Wij die staan in het strijdperk van dit leven. Want die zijn met allen die hier zijn, zij die meeluisteren, online met ons verbonden zijn. Het zij dichtbij, hier in het dorp. Het zij op vakantie. Wilt u hen zegenen. Ook zij die ver weg zijn. Geef dat ze een goede tijd mogen hebben. Geef hen ook een gezegende zondag. En geef dat zij ook mogen weten van uw leiding in hun leven. Heere, wees met de broeders van de kerkenraad. Bedouw hen met uw Heilige Geest. Met de geest van de wijsheid en de liefde. Om de gemeente te leiden, te zoeken wat goed is voor uw kerk en uw gemeente. We bidden ook voor mensen die ziek zijn, in de rouw zijn, depressief zijn, last hebben van aanvechtingen, van twijfel. Kan zo diep gaan, Heer. Geef dat u bij ons bent. Dat is niet afhankelijk van of wij het ervaren. Wel afhankelijk van of wij het geloven, wat u beloofd heeft. Dat u zei, Heer, met mevrouw Samson Kool, die afgelopen week overgebracht is naar het woonzorgcentrum in Loenen aan de Vecht. We bidden voor haar dat ze zich thuis zal voelen in haar nieuwe omgeving. We bidden ook voor bewaring voor mensen en dieren in oorlogsgebieden. We horen van de ene koep oorlog, dan weer van de andere. We hebben geen flauw idee hoeveel mensen en kinderen lijden onder ruzie, oorlog, bombardement. Kinderen die in angst en vrees moeten en beven moeten leven. Wat is die wereld in nood? En er zijn allerlei mensen die zich met die problemen willen bemoeien en voor oplossingen proberen te zorgen. Allemaal goed bedoeld. We prijzen hun activiteit. Maar wij kunnen het hart van mensen niet veranderen. Ook niet van Poetin. Die man is zo keihard. Gewetenloos. Hij doet wat hij wil met degenen die om hem heen staan. Wij kunnen zijn hart niet breken. Heer, u kan het wel. U bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En de duivel wordt genoemd de leugenaar, de mensenmoordenaar van de beginnen. De vader van de leugen. We zien dat ook in Rusland. De leugen regeert. De hardheid. Het leven van een mens telt niet, alleen maar een ideaal. Mensen vechten zich dood. Het blijkt allemaal te vergeefs te zijn. Wat schieten we daarmee op? En ze zitten we vast. Net als die mijnwerkers in die schacht onder de grond. Ze kunnen zichzelf niet bevrijden. En toen wordt er een plan van redding opgericht. Heer, u heeft een heilsplan. Uw plannen falen niet. Dat we daar ons aan mogen houden. We bidden ook voor Israël. Het is politiek heel rumoerig. Het land is in tweeën gedeeld. De regering, de onderdanen die het niet eens zijn met het beleid. Heer, wilt u het volk gedenken. Het volk heeft een bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis. U heeft een plan met het volk. U had een plan, u heeft een plan. De geschiedenis zal openbaren wat het plan is. En dat betekent niet dat alles wat het volk doet goed is in uw ogen. Net als je broers van Jozef deden zoveel verkeerd, maar dwars daardoorheen voerde u uw heilsplan uit. Zo zou het ook met Israël kunnen, u weet, Heer. Wat de toekomst brengen zal, ook ten aanzien daarvan. Heer, wilt u onze tekortkomingen van vanavond genadig vergeven? Wilt u ons veilig thuis brengen? Wilt u ons zegenen vanavond en de komende week? En geef dat het woord wat wij vandaag hebben gehoord, vanmorgen en vanavond, dat we het in de komende week nog eens overdenken. Met troost en kracht uit mogen putten. Heer, zegen ons ook als we onze liefdegaven gaan geven. En wees ons zo genadig daarbij en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Straks is er de collecte. Kerkbeheer en zending kunnen ook thuis worden overgemaakt of in de collectezak worden gedaan. En dan zingen wij tenslotte uit Weeklank, Psalm 33. En daarvan de versen 4 en 5. Al wat de volkeren ook bedenken, de Heer verbreekt zijn alle raad. 4 en 5 van 33. gemeente, wij bidden om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.